Welkom bij de Game of Growth podcast. We zijn Lusanna en Willem Paul en we zijn mega gedreven.
Omdat we net als jij een diepe honger naar groei voelen.
Om vrijheid en een hoop te bloeien als gelijkgestemden met een missie.
De ontwetendheid op te lossen door meer kennis en licht.
En patronen en belemmerende leugens te doorbreken en verstoren.
En de volle smaak van het leven te proeven.
Meer en meer te worden wie we diep van binnen altijd al zijn geweest. Let's do it. Yes, yes, daar zijn we dan.
Ja, weer een nieuwe podcast.
Zeker weten. En meestal gaan we, als we voordat we met de podcast bezig zijn, gaan we ook gewoon kijken naar ons eigen leven en wat er de laatste tijd gespeeld heeft. En dingen die ons raken en waarvan we voelen, wauw, dat willen we delen. Want het leven gooit dingen naar je, ook soms om iets van te leren en ook vaak daardoor om iets te delen.
Ja, dus vandaag gaan we weer iets delen waar ik de afgelopen tijd meer van heb geleerd. En voor het eerst kon ik woorden geven aan dingen die we altijd al hebben gedaan in onze onderneming. En ik denk dat we gaan beginnen met een verhaal.
Storytime. Zo'n paar jaar geleden gingen wij naar Portugal op vakantie. En een paar vrienden van mij zeiden, ja, daar ga ik heel vaak heen. En die mensen op de weg daar zijn hartstikke knettergek. Dat betekende dat ik me een beetje voorbereidde, zo van, oeh, dat wordt spannend daar. En ging ook nog een keer een auto huren. En toen de tijd vonden we dat wel spannend, want dat kost ook heel veel geld. Dus ik ging zoiets hebben van, ik ga zorgen dat ik geen verzekering neem, want dan moest je heel veel geld betalen. Nou, blijkbaar, we kwamen eraan en ik moest iets van 1200 euro volgens mij vooraf betalen voor eigen risico. En we moesten alle krasjes tellen die erop zaten, dacht ik echt, oh, ik had ik maar gewoon verzekering genomen. Dus het begon al goed, we hadden een zwarte auto. En we gingen bij een vriend van mij op bezoek, een van die avonden. En hij woonde ergens in een mooi dorpje in de buurt van Sintra, een van onze favoriete plekken. En wat er gebeurde is dat we 's avonds wegreden bij hem. En het was een beetje een donker dorpje eigenlijk. Het viel me op dat het eigenlijk vrij donkere stukken had. En het was midden in de avond. En we reden stukjes. En sommige stukken waren echt zo super donker. En ik was me al aan het voorbereiden, toch? Want die Portugees op de weg zijn hartstikke gek. Dus ik was al een beetje alert. En we gingen een kruising over. En een bus, die kwam aanrazen. En die ging vlak achter ons langs. En die begon te toeteren. Het was echt een grote bus. En die was helemaal zo agressief aan het toeteren. En ik dacht, jee, wat een gekkie. Die steekt zo de kruising over. Zonder dat hij even met ons rekening houdt. Dus we rijden verder. We gaan een beetje zo'n bergje omhoog, dus met allemaal kasteeltjes en heel vette, allemaal van die kringelkronkelweggetjes. En ik ging een bochtje om en dan komt er een auto, komt me tegemoet en die gaat bijna gewoon head-on, rijdt tegen ons aan. Wat er gebeurde, hij stopte ook naast ons en hij begon helemaal in Portugees, helemaal druk te schreeuwen. En zo. Ik dacht, jee, wat de hete hoofd er zeg hier, niet te filmen. En ik rijd een beetje verder, uiteindelijk hebben we ons hotel gelukkig gevonden. We kwamen aan bij het hotel. Ik dacht, jeetje, wat is het hier zo donker, zeg. Kunnen ze niet gewoon een paar lampen buiten dat hotel plaatsen? Portugezen, die hebben een apart volk, hoor. En ik kom aan op de parkeerplek en ik kijk naar mijn dashboard. En op dat moment vind ik de aanknop voor mijn koplampen. Wat er dus was gebeurd, ik was met een pikzwarte auto in het donker aan het rijden, zonder dat ik mijn licht aan had. Maar dit is wel een verhaal, toch? Ik schaamde me echt hartstikke kapot. En misschien herken je het wel dat je dacht dat je ontzettend gelijk had en achteraf dacht, oh, ik was eigenlijk degene die zorgde voor de ellende. Zo kunnen we soms in die soort van verblindheid leven. En dit is een beetje een metafoor voor mij geworden, die ik soms ook deel. Ik denk, jeetje, dit is een heel duidelijk metafoor. En het gebeurt zo vaak als we met anderen samenwerken, dat we soms zo in ons verhaaltje in ons hoofd leven, met onze vooroordeeltjes of gewoon ons verhaaltje, dat we vanuit daar ook gaan handelen. En dat is een beetje de rode draad van iets wat we willen delen, wat ook een we noemen dat groeiremmer is, dat we te vast in onze kop zitten, toch?
Ik denk dat we zeker af en toe te vast in onze kop zitten.
Bij ieder geval.
Wij kunnen er in ieder geval wat van, inderdaad. En dat is wel een ding wat super belangrijk is, dat we ons daar bewust van zijn. Dat we ons bewust zijn van het feit dat we soms zonder koplampen rondrijden. En dat we het gevoel hebben dat de hele wereld ons iets aandoet, terwijl we eigenlijk zelf gewoon zonder licht rijden. Alleen hoe moeilijk is het om van jezelf soms te zien dat je je koplampen niet aan hebt? Of hoe moeilijk is het soms om van jezelf te zien dat een overtuiging, die we meedragen in het leven ons leven een stuk moeilijker maakt dan dat nodig is. En dit is een ding waar wij eigenlijk al vanaf het begin van onze business mee bezig zijn geweest. Hoe kunnen we onze mindset positief laten zijn? Wat voor dingen willen we onszelf vertellen? Want wat we onszelf vertellen heeft gewoon invloed op hoe we de hele wereld ervaren. Of Portugezen super onbeschoft verkeer zijn. Of dat Portugezen misschien wel gewoon super goede mensen zijn die ons proberen te waarschuwen. En het heeft helemaal te maken met hoe wij de wereld zien om ons heen. En hoe de wereld zien om ons heen is eigenlijk gebaseerd op oordelen die we hebben. We hebben eigenlijk overal oordelen op. En die ontwikkelen we in onze jeugd met dingen die we meemaken. En die oordelen die vormen eigenlijk gewoon hoe wij het leven ervaren en hoe we het zien.
En heel vaak zijn die oordelen ook een beschermingsmechanisme, toch? Want het is ook niet altijd slecht of zo. Die oordelen, het is ook goed om te oordelen. Alleen we kunnen soms verzanden in veroordelen of vooroordelen. En dan gaat het vaak fout, zeg maar. We moeten wel doorzien dat als we een beetje iemand loesje op straat in het donker zien lopen, is het best handig om een oordeel te hebben van ik ga even aan de andere kant van de weg lopen. Of het is niet erg om dat soort van waarschuwingen te hebben.
Ja.
Ze kunnen alleen als we niet, zeg maar, bewust zijn van dat het verhaaltjes in ons eigen hoofd zijn en we kunnen er geen vraagtekens bij plaatsen en alleen maar uitroeptekens, dan gaat het een beetje scheef.
Klopt. En eigenlijk als we altijd opnieuw een oordeel zouden moeten maken over iets, dan zouden we zoveel keuzes en beslissingen moeten maken op een dag. Dat zou super vermoeiend zijn.
Precies, ja.
En voor een hele lange tijd kan een oordeel ons ook onwijs goed dienen in het leven. En dan zie je dat het leven verandert. Jij start bijvoorbeeld je onderneming of je onderneming gaat schalen. Of misschien kom je in een relatie die nieuw is voor je. Er gebeurt iets in je leven wat het leven even ietsjes anders maakt. En dan opeens gaan we tegen muurtjes aanlopen en denken, hè? Waarom gaat het zo stroef? Of hè, waarom vindt die persoon dat altijd continu? En op het moment dat we in zo'n soort situatie zitten, dan is het goed om naar binnen te gaan kijken en te gaan denken, oké, wat vertel ik mezelf? Wat zijn de verhalen die we onszelf vertellen? Want de verhalen die we onszelf vertellen, die kunnen een positieve invloed voor ons hebben, maar die kunnen ook een negatieve invloed op ons hebben.
Ja, ze kunnen je vaak beperken in groei ook, zeg maar, om te kijken van wat is je eigen aandeel daarin. En ik had laatst een uitspraak, ik was bij Tibor aan een evenement. Ik vind het altijd leuk om een beetje bij nuchtere Nederlanders te zijn. En hij had een uitspraak en hij zei, als je in het potje zit, kun je niet zien wat er op het dekseltje staat. En die vond ik wel echt heel beeldend, zeg maar. Van dat we, ja, als we echt in ons verhaal zitten, dan hebben we hebben het niet door. Want we zien het zelf niet. En dat geeft ook een beetje de noodzaak aan van hulp van anderen, zeg maar. Dus het is een beetje een sidetrack. Maar gewoon, we kunnen heel soms, kunnen we niet onszelf snappen als het ware uit die verhaaltjes, totdat we even sparren met iemand. Een coach of een trainer of een partner waar we mee werken, zeg maar. Of dat iemand ons domweg confronteert met dat ze de wereld echt anders zien. En dan kunnen we erachter komen dat er misschien heel iets anders op dat dekseltje stond dan dat wij konden zien midden in het potje, zeg maar. Dus dat is ook wel een beetje de ironie van het leven, denk ik. Dat we heel makkelijk anderen kunnen fixen en helpen, maar onszelf lukt eigenlijk, dat kan eigenlijk niemand helemaal. Dus we hebben, natuurlijk zijn er wel manieren hoe we onszelf vragen kunnen stellen. Maar vaak begint het met dat we worden geconfronteerd door iemand, toch? Dat we merken aan iets of iemand om ons heen dat we denken, wacht even, ik wist het heel erg zeker. Maar is het eigenlijk wel zo zeker, zeg maar? Dat we juist anderen nodig hebben om onszelf als het ware ook mentaal een beetje gezond te houden en wat scherper te stellen, zeg maar. Anders dan gaan we steeds dieper in ons eigen potje zakken en worden we steeds meer zeker van onze eigen zaak. En dat is meteen wel het grootste valkuil van dit leven, dat we gewoon slachtoffer van onszelf worden, zeg maar. Dat we het zo zeker weten, ja, dan belanden we gewoon in een,
in een loop.
In een loopje, ja, precies. Een loopje die nooit gecheckt wordt, toch? Met tussen haakjes realiteiten die niet per se die van ons zijn, zeg maar.
En ik denk wat daar zo belangrijk aan is, soms kunnen we dan best wel op een oké plek zijn, maar het houdt ons tegen om naar betere plekken toe te gaan.
100%.
En het houdt ons tegen om mooiere relaties aan te gaan en vriendschappen te verdiepen en onze werkdrive naar het volgende niveau te tillen. En dat is eigenlijk waarom het zo belangrijk is om het soms te checken met jezelf. En wat je zult
angst
zien,
toch misschien?
Vaak is het angst en het is ook, al op het moment dat wij erkennen dat onze waarheid geen waarheid is, is dat vaak een vet grote stap om te maken. Want we voelen ons vaak even kapot of niet goed genoeg. Omdat we
oordeel en zo.
Vaak een oordeel op onszelf hebben.
Schaamte, shame, onszelf shamen. Dat, misschien hebben we wel ooit een keer als kind geleerd dat als je het fout hebt, dat je echt gewoon een supersukkel was of zo. Of misschien wel heel erg slecht was of zo. Dan is het heel lastig als daar heel veel schaamte op ligt, zeg maar. En ik zie wel om me heen, zeg maar, mensen die het moeilijk vinden om die correctie te zoeken of om te zoeken naar, hey, eigenlijk zoeken naar waar ben ik, waar heb ik het fout? Dat klinkt heel heftig, maar waar heb ik nog wat aan te schaven, weet je wel? Dus als je heel erg zoekt naar constant bevestiging, dan zoek je ook vrienden en mensen om je heen die jou allemaal de hele tijd constant bevestigen in jouw visie, toch? Terwijl, ja, het is heel gezond om mensen af en toe op te zoeken die de wereld heel anders beleven. Of culturen, of ja, dan is het even oncomfortabel. En het betekent niet dat je die visie van die mensen allemaal maar moet slikken als de waarheid. Maar dat je eventjes je eigen wereld het langs houdt en soms denkt, wacht, hier zit eigenlijk wel wat in. Die heb ik nooit zo bekeken, zeg maar. Dat is denk ik superkrachtig.
Dat is zeker heel krachtig. Mm. En ik denk, daarvoor willen we het ook gewoon met je hier over hebben. Om je uit te nodigen om voor jezelf te kijken, waar loop ik soms tegen een muur aan? Of waar loop ik soms ergens tegenaan waar ik continu ongemakken voel? Dus waar frikt voor jou de schoen? Waar merk je dat je in jouw relaties of in je werk soms merkt dat je denkt, hè, eigenlijk loop ik daar wel vaker spaak.
Dat je, vaak merk je dat ook doordat je in de verkramping schiet. Dat je merkt dat je een beetje, stroef wordt, zeg maar.
Verkrampt, je wordt
stroef, defensief.
Vaak ga je gekwetst, schuld geven aan andere dingen buiten.
Ja, precies. Je gaat echt helemaal jezelf ingraven, als het ware, in een soort zandkuil om je gelijk te verdedigen, zeg maar. Dat zijn wel signalen waardoor je kan merken, wacht even, ik ben in een soort defensief ding geschoten, ja, om mezelf te bewijzen, zeg maar.
En dat is dus een moment dat je kan gaan kijken van, oké, welke oordeel of welke overtuiging ligt hierop? En ik ben afgelopen weken meer in aanraking gekomen met The Work van Brian Katie. En ik vind het echt, ik spreek het waarschijnlijk helemaal verkeerd uit.
Het is Byron Katie.
Byron Katie, sorry. Dat is een dingetje voor mij. Maar dat vind ik helemaal oké. Okay. Dus dat zul je al vaker met me meemaken, dat ik namen aanpas of verander. Of dat je soms een woord tegenkomt waarvan je denkt, dat staat niet in ons Nederlandse woordenboek. Maar ik hoop dat je dan snapt wat ik bedoel. Maar ik kwam in aanraking met haar werk en ik dacht in één keer, jeetje, wat een super fijne tool om te hebben om aan de slag te kunnen gaan met die verschillende oordelen die we hebben, die ons eigenlijk gewoon een beetje terughouden in het leven. En The Work gaat eigenlijk over jezelf een aantal vragen stellen. Op het moment dat we een oordeel in onszelf ontdekken, ga je zelf bijvoorbeeld de vraag stellen, hey, is dit oordeel waar? Weet ik zeker dat het waar is? Kan iets anders ook waar zijn? En dat soort vragen help je om oude overtuigingen los te gaan peuteren. Om gewoon eens te gaan peuteren aan wat gebeurt er hier in mijn systeem. Olieën die je daar heel tof bij kan gebruiken zijn olie als rozemarijn. Rozemarijn nodigt ons uit om onze visie te verbreden. Om meer te zien dan wat ons menselijke brein soms onszelf vertelt. Dus dat is een olie die je kan inzetten. Water Orange kan je inzetten. Dit is een olie die ons helpt om meer vanaf de positieve kant dingen te bekijken. En deze olie nodigt ons uit om ook aan het werk te gaan. Dus als je aan de slag gaat met oordelen, kan je ze supergoed gebruiken als tool. En dit zijn twee olie die ik nu noem daarover. Om je een beetje handvaten te geven wat je kan pakken als je dat thuis hebt staan of waar je naar kan kijken. Maar op het moment dat je dat soort vragen voor jezelf gaat beantwoorden, ga je erachter komen dat andere dingen ook waar kunnen zijn. En op het moment dat we daarachter komen voor onszelf, dan gaan we anders kunnen handelen. Ik heb altijd moeite gehad met naar school gaan. Ik heb ooit de overtuiging opgelopen dat fouten maken niet oké is en dat het schaamtevol is. En ik doe dan nu een opleiding en ik had daar heel vaak weerstand tegen. En ik dacht, jeetje, waar kwam dat vandaan? Nou, we waren met The Work bezig, dus ik denk, laten we daar dan eens naar gaan kijken. En wat ik ontdekte, was dat ik ooit als kind die overtuiging heb opgelopen op school.
Vertel je verhaal.
Vertel mijn verhaal, ik zal mijn verhaal vertellen. Zo, ik zat op de vrije school en ik vind de vrije school super tof. En op de vrije school doe je heel veel handarbeid. Dingetjes die je met je handen doet. Schilderen, hout bewerken. En in het begin zijn dat dingen als breien en haken. En ik ben niet heel erg geordend voor degenen die mij kennen. Ik ben heel creatief, dus als ik constant hetzelfde moet doen, vind ik soms een beetje moeilijk. En ik had een lerares. En zij deed eigenlijk altijd, ze had een hele grote klas. En nu zie ik dat ik denk van, jeetje, wat had zij een grote klas. En die moest de boel wel wat strak houden. Wou ze die klas in toom kunnen houden in er eentje op 28 kinderen. Wat allemaal wel stuiterballetjes waren en allemaal hun eigen dingetjes hadden. En eigenlijk moesten we dan breien. En ik was niet zo nauwkeurig in breien. Dan maakte ik een foutje. En ik dacht er niet aan om dat foutje te herstellen. Ik breide dan gewoon door, want dat zag mijn hoofd niet. En dan moesten we allemaal bij de juffrouw komen voor in de klas. En dan ging ze kijken naar je breiwerkje. En als dat breiwerkje dan niet goed was, dan trok ze zo al die lijnen die je had gemaakt, al die stukken die je had gebruikt, trok ze uit totdat je bij de fout was. Dan zette ze het weer terug op de stokjes en dan zei ze, nu mag je naast mij komen zitten en gaan we verder met breien. En ik vond dat zo verschrikkelijk als kind.
Dan moest je op de shamestoel zitten.
Ik ervaarde dat als de shamestoel.
Bizar.
En ik kom erachter dat daar voor mij een bepaald fundament was neergelegd, dat fouten maken niet oké was. Ik dacht altijd dat het bij mij van dyslexie voortkwam, dat ik daarom weerstand had naar school. Maar daar erkende ik eigenlijk dat ik heb dyslexie hebben gezien als, oh, ik ben fout, ik ben kapot, ik zit weer op die shamestoel, want ik heb weer een fout gemaakt, net zoals dat mijn breiwerk fout was.
Maar niet wat je allemaal goed deed op school, die spelling dingen werd je de hele tijd teruggetrokken, zeg maar.
Dus ik ervaarde het alsof die fouten niet oké waren. Want als ik een fout maakte, dan moest ik voor mijn gevoel weer bij die juffrouw voor op de stoel in de klas gaan zitten met mijn breiwerkje, waar de hele klas kon zien dat ik een fout had gemaakt. Nou, daarmee aan de slag gaan voor mij en zien dat die juffrouw misschien wel heel erg de best deed. Daar mij in het oog kon houden en kon zorgen dat ik niet meteen nog een foutje maakte, zodat ze niet nog een keer mijn breiwerk uit hoefde te halen, is een hele andere betekenis dan wat ik daar als kind aan had gegeven. En na die betekenis terug kunnen gaan en kunnen ontdekken dat ik daar een oordeel had op hoe zij mij behandelde, en dat ik een oordeel had op dat zij dat verkeerd deed, en dat ik een oordeel had, zie je wel, ze zet me in de schuldhoek, maakte dat ik weerstand had tegen dingen van een opleiding. En het grappige is, we zijn nu een week verder en de afgelopen week ontdek ik dus dat dingen waar ik weerstand tegen voelde met de opleiding, dat ik daar geen weerstand meer tegen voelde, dat ik andere dingen uit mezelf ga doen. En ik ontdekte dus hoeveel schaamte er bij mij lag op fouten maken, zeker als ik in een leersysteem zit. En dat heeft me eigenlijk altijd teruggehouden om plezier te hebben met schoolsystemen. Ik voelde me daar altijd gevangen in en ik was altijd, ik had altijd een weerstand daartegen. Nou, dat oordeel ontdekken was voor mij superkrachtig. Ander oordeel was dat er iets gebeurde van de week waardoor ik heel verdrietig was. En ik vond dat het aan de andere persoon lag helemaal. En toen ik aan de gang ging met wat is mijn oordeel naar die persoon, kwam ik erachter dat ik zelf een aandeel had in het geheel. En kon ik me focussen op wat ik wel wou in plaats van wat ik niet wou. En dat soort dingen doen geeft je kracht en geeft je weer invloed terug. En ik denk dat is waar het hele leven om draait, dat we invloed hebben. En op het moment dat we ons machteloos voelen, op wat voor manier dan ook, machteloos worden we vaak door oude overtuigingen die we hebben.
Ja, we worden een soort van gevangen gehouden. En dan, zeker als we in dat potje zitten, dan is het gewoon een soort van, ja, dan zijn we eigenlijk een soort van hondje die onze eigen kots aan het opeten zijn. Dat klinkt heel lomp, maar dan zijn we gewoon in een rondje aan het
draaien. Ja, dat klinkt lomp voor de beelddenkers.
Ja, precies. Maar dat is het nare ervan, toch? Je bent gewoon je eigen self-fulfilling prophecy in leven aan het houden. En dan daardoor gebeuren er vaak ook omstandigheden. Of raak je in de clinch met mensen die dat dan weer bevestigen, weet je wel. Het is gewoon een soort magneet die dan nog meer dingen aan gaat trekken. En die rugzak die vult zich met nog meer bevestigende dingen van onze oordeel, van onze overtuiging, zeg maar. En dat is gewoon nasty, zeg maar. En dat is, zeg maar, als we niet ingrijpen, wordt het alleen maar erger. Dan wordt niet minder.
Nee.
Als we geen vraagtekens plaatsen, worden die uitroeptekens alleen maar groter.
En daarom is het supergoed om vraagtekens voor onszelf te stellen.
En dat betekent niet dat we die uitroeptekens in de prullenbak moeten flikkeren. Want als we zeggen, deze overtuiging is helemaal niet waar, dat werkt ook niet. Want het heeft vaak wel een soort van erkenning nodig. Ik zie heel vaak dat, zeg maar, bepaalde verhalen die weer omhoog komen, of overtuigingen of dingen waar we mee aan de slag moeten, heel soms moeten die emoties ook gewoon gehoord worden. Die moeten gevoeld worden, die moeten naar geknikt worden, moet soms naar gebogen worden. Soms moeten we echt letterlijk ze erkennen. En, en door volwassen ogen naar ze kijken en naar ze voelen. En als het ware dat kind in ons een soort van respecteren en honoren, zeg maar. En dan vaak pas heeft het een soort van berusting of zo, een soort van vrede. Dus ze helemaal zeggen, wat denk ik allemaal voor onzin, gaat het helemaal niet oplossen. Want dan ga je helemaal nog harder in jezelf oordeel. Dan ga je eigenlijk als het ware jezelf oordeel veroordelen. Dat is hetzelfde medicijn, weet je. Dan ga je het bevechten met het medicijn waar je last van hebt.
Eigenlijk heeft het te maken met nieuwsgierigheid. Nieuwsgierig kunnen zijn naar wat kan anders zijn.
Precies,
Dus zonder dat iets meteen goed of fout is, gewoon nieuwsgierig zijn. Weet je, de overtuiging.
Als dan veroordeel je je veroordeling, als het ware, dan is het gewoon it's the same thing. Zeg maar.
Klopt, en de overtuiging die we hebben gehad, die heeft ons een periode gediend. En nu is het tijd om afstand te doen. En de ene keer zullen dat dingen zijn, zoals ik aangaf, die heel diep liggen, want wat ik je net vertelde was toen ik 6 of 7 was, speelde zich dat af. Dus dat is echt meer dan 20 jaar geleden. En soms zul je ook dingen hebben die gewoon vrij recent zijn. En waar we nieuwe oordelen over creëren. En die oude pijn misschien soms aanraken. Maar op het moment dat jij voor jezelf die rode vlaggen ziet. Dat je ziet, ik ga aan de weerstand. Ik ga in de verdediging. Ik ben een fort om me heen aan het bouwen. Ik ben aan het bewijzen waarom ik gelijk heb of recht heb om bepaalde dingen te voelen. Dat is het moment dat je jezelf gewoon even een vraag wil stellen. Van, hey, wat is de overtuiging? Wat geloof ik hier? Dient wat ik geloof meer?
100% wat Loes zegt. En ik denk, dat is een beetje een verhaal wat ik erbij heb. En het heeft vooral te maken met hoe vliegen we het aan? En wat is de focus daarin, toch? En dat is soms ook gewoon... Wat het mooie ervan is, is je hebt een keuze. Je hebt niet een keuze hoe het je laat voelen. Je hebt niet een keuze of je ooit die overtuigingen zelf gekozen hebt. Want soms zijn ze in ons gebracht toen we gewoon super jong waren. Je hebt wel een keuze van ga je heel erg zitten in het bewijzen dat je recht hebt op die overtuigingen. Of ga je kijken van, wat is echt waar? Wat is, zeg maar, hoe word ik vrij hiervan, toch? En ik had laatst met een goede vriend van mij, waar we ook business mee doen, had ik een situatie. En we wisten het allebei eigenlijk 100% zeker. En we allebei onze standpunten stonden haaks op elkaar. We konden het eigenlijk niet allebei, het was onmogelijk dat we allebei gelijk hadden. En in die discussie werden we steeds meer, zeg maar, pittig in de zin van, ja, ik weet het echt 100% zeker. Ik weet niet waar jij het vandaan haalt. En hij werd ook zo van, ja, nee, ik weet het ook echt 100% zeker. Ik heb het zelf gecheckt. En op een gegeven moment was het zo'n soort van, dat we dachten echt van, ja, we werden steeds fanatieker als het ware in het bewijzen. En op een gegeven moment merkte ik dat ik een soort van verzachting had ervan, dat ik zei, eigenlijk maakt het me eigenlijk helemaal niet uit of jij hebt gelijk of ik heb gelijk. Ik wil eigenlijk gewoon weten wie er gelijk heeft, want dat maakt gewoon echt uit in deze situatie. En dat verzachtte de hele boel, zeg maar. We werden allebei daardoor wat meer ontspannen, wat minder met onze koppen tegen elkaar aan het duwen, zeg maar. En ja, we moesten een beetje om grinniken. Zo, ja, eigenlijk maakt het wel uit wat we weten. En eigenlijk hadden we allebei nog wel het gevoel dat we wisten dat we zelf gelijk hadden. Maar dat we niet meer zo met onze koppen tegen elkaar aan waren bezig. En dat kan ook intern in onszelf zijn, dat we soms die berusting kunnen voelen als we doorhebben. Het maakt eigenlijk niet uit of ik gelijk heb of de ander. Het maakt uit wat eigenlijk waar is en wat voor vrijheid zorgt. En in dit geval is dat we gingen meer bij de bron zoeken en onderaan de streep kwam ik erachter dat mijn verhaal echt helemaal niet klopte. Dus ik had het helemaal fout. Maar ik was eigenlijk blij om het te ontdekken, want ik was meer excited om nou eens eindelijk te snappen hoe het echt zat. Dan dat ik per se mijn verhaal wel waar heb, zeg maar. En ik denk dat het goed als we daar op onszelf en onze eigen verhalen ook zo zitten, zeg maar. Dat we het belangrijker vinden om erachter te komen van wat is een bevrijdende waarheid. In plaats van bewijzen van, nee, maar ik heb echt wel recht om zo te voelen. Want als we dat bewijs zoeken, vinden we altijd bewijs. We vinden altijd een reden waarom het waar is, wat wij denken of wat wij voelen. En dat is alleen maar een recept voor nog meer gevangenschap in onszelf. En gevangenschap is gewoon, in het Engels zegt ze damned. En damned, verdoemd zijn. Damned zijn betekent letterlijk dat er een dam is geslagen in de stroom van de rivier die wil vloeien, die wil groeien, die naar ons toe wil stromen. Dus eigenlijk zetten we gewoon een dam in die stroom, zeg maar. Als we dat soort dingen doen in ons hoofd, in ons hart, zeg maar. En iets wat ik heb geleerd is dat we vinden de meeste antwoorden in beweging. En we vinden eigenlijk nooit antwoorden in onze kop. Dus als we in onze kop proberen te zoeken naar antwoorden, in onze kop raken we eigenlijk vaak vast, zeg maar. Dus als jij voor jezelf manieren kan vinden hoe jij in je lijf kan komen en door te bewegen en door te doen en in actie te komen en te onderzoeken, daar vind jij antwoorden. Als je gewoon op de bank gaat zitten en je gaat op tv zitten kijken en je gaat alleen maar zitten nadenken in je kop, je wordt steeds meer gevangen in je hersens. En sommige van ons hebben het moeilijker daarmee. En voor mij is dat echt een valkuil om snel naar mijn kop te komen. Er zijn er bepaalde olie die ik gebruik om hier in mijn lijf te komen. Vetiver, Balance. Er zijn gewoon olie waardoor ik meer in mijn lijf kom. Letterlijk voel dat ik meer ga voelen. En vaak in mijn gevoel voel ik veel duidelijker wat er eigenlijk meer waar is. En dan durf ik ook veel makkelijker te onderzoeken naar wat is nog meer waar? Wat is nog meer? Wat betekent dit nog meer, zeg maar? En ik denk dat ons ego vooral in onze kop leeft. Die leeft niet echt in ons hart. Dus dat is gewoon een manier hoe we meer kunnen ontdekken.
Ja, dus zorg dat je voor jezelf bij je lijf komt. Je kan olie gebruiken. Voor mij is hardlopen echt mijn medicijn. Willem Paul zegt altijd als ik zagrijnig ben, Loes, daar zijn je hardloopschoenen, trek ze aan, gaan rondje rennen. Maar doe dingen waardoor je in je lijf kan komen en kijk naar jezelf vanuit de plek van liefde. Ik geloof dat alles begint uit de plek van liefde. Liefde voor onszelf, liefde waar we vandaan komen, liefde waar we nu zijn en liefde voor groei en vooruitgang. En ik geloof dat we dan de mooiste antwoorden voor onszelf kunnen vinden en dat dat ons kan helpen om gewoon meer waarde in ons eigen leven te ervaren voor onszelf en voor onze omgeving. En ik denk dat daar kracht in zit.
100%. Je neemt jezelf altijd en overal mee. Of je nou andere partners hebt, of je nou andere business doet, of je nou in een ander land woont, het maakt geen fluit uit. Wanneer je niet met deze dingen aan de slag gaat, maakt het niet uit wat je omstandigheden zijn. Je komt altijd weer tegen dezelfde dingen aan. Dus dit is gewoon een knelpunt van groei. En als je hier doorheen kan, een soort van zakken, als het ware, door verzachting, door oordeel heen te zakken, dan kan je echt een soort bevrijding ervaren die juist in elke relatie en situatie je vrijheid geeft om meer keuzes te zien en meer te kunnen voelen hoe je anders kan zijn. Dus super tof. We vonden het echt gaaf om dit te delen.
Ja, dank jullie wel dat jullie er weer bij waren. En tot de volgende keer.
Later.